Ja, goedemorgen allemaal. Ik had een onderwerp in de gedachten naar aanleiding van de preek van Marinus van vorige keer. Maar vanmorgen werd ik heel vroeg wakker. En ik weet niet of je het ook wel eens hebt, maar als je heel vroeg wakker wordt, dan komen alle negatieve dingen die je maar kunt bedenken, die komen dan niet op. Dan word je bedolven onder allerlei ellende die je in je familie hebt of die je in je kennissenkring tegenkomt, hè? Echtscheidingen, mensen die dement worden in je naaste familiekring en kinderen die afhaken en kinderen die op een hele vroege leeftijd aan de porno verslaafd raken en Lego games, dat ze de eerste stapjes zetten in de richting van games met geweld en later ook met seks erin. Denk je, is dat mogelijk, hè, dat dit soort dingen gebeuren? En ik word dan heel erg onderbedolven, moet ik zeggen. Hè. Ik zal even mezelf betekenen zo. Zo, dat ben ik dan. En al die dingen die komen dan als een lawine op je af. En alle dingen nog uit het nieuws natuurlijk. Hè, van wat er allemaal aan het gebeuren is op de ogenblik in de wereld. Al die vluchtelingen die verdrinken. En en dan al die mensen waarvoor je wil bidden ook. Hè, dat wordt er ook steeds meer hoe ouder dat je wordt. En wat doe je daartegen? Hè? En daar wil ik het vanmorgen nog even over hebben. Ik heb er al vaak over gesproken. Over een belevenis van een paar weken geleden. En dat heeft me bij iets bepaald wat voor mij heel erg belangrijk weer is geworden. Het is namelijk zo dat we hebben een begrafenis pas meegemaakt. En een begrafenis van een Belgische broeder die dement was geworden ook. En die was getrouwd met een zuster en die zat vroeger bij ons in Aalsmeer op de jeugdkring. En ik weet nog wel, en door die begrafenis kwamen al die herinneringen weer naar boven. En wat zijn die herinneringen dan? Nou, toen ze pas op de kring kwam, toen was ze pas tot bekering gekomen. Ze kwam uit een beetje een ruig gezin. Hè, met een broer die aan motorracen, twee geloof ik, die deden aan motorracen en zo. Echt van die macho types, hè. Beetje een ruig en ruw gezin was het. En zij kwam tot bekering. En toen vertelde ze een keer, toen ze op de kring kwam, van wat er was gebeurd. Het was namelijk zo dat, het was geen ochtendmens, dus stille tijd, het hield ze 's avonds. En dat deed ze meestal na het eten. Dan ging ze na het eten, na de afwas, ging ze naar boven, naar haar kamertje. En dan knielde ze voor haar bed. En dan legde ze de Bijbel open en ging ze Bijbel lezen en bidden. Hield ze een stille tijd dan, hè. Maar die jongens, die begrepen het niet natuurlijk, dat Ali, zo heette ze, dat Ali iedere keer na de afwas naar boven ging. Hè? Denk je, wat zou ze net ook doen, hè? Dus een van die jongens, die gaat heel stilletjes de trap op en die denkt, ga eens even kijken. Dus die doet zachtjes de slaapkamerdeur open en daar ziet hij Ali op haar knietjes voor haar bed met een bijbeltje open. Nou, hij vond het zo vreselijk, belachelijk, dus hij brulde, hij kon dat niet meer binnen inhouden, dus hij begon te lachen en holde de trap af. Nou, ik weet niet precies wat hij allemaal gezegd heeft, hoor, want ik was er niet bij natuurlijk. Maar het kwam er wel op neer dat hij zei, nou, Ali is vroom geworden, ha, 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 ha. Nou ja, en dat arme kind, dat vond het zo verschrikkelijk, hè. En toen vertelde ze dat toen ze begon te huilen van teleurstelling en verdriet, dat het niet begrepen werd. En toen lag haar Bijbeltje open op Psalm 14. Psalm 14, heel wonderlijk eigenlijk dat nou net op Psalm 14 open lag. Psalm 14. Als de microfoon te veel laat zakken, moet je maar even aan de bel trekken, hoor. Want moet je even, wat zou kunnen gebeuren. Of dat ik hem dichtbij houd, dan hoor je een keer van die ploppen. Dat is ook niet zo goed natuurlijk. Psalm 14, even mijn bril opzetten. Zo. Psalm 14. En dan vers 2, Psalm 14 vers 2. En daar staat dit. Dat las je toen, door haar tranen heen. De Heere ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen. Om te zien of er één verstandig is. Eén die God zoekt. Kun je je voorstellen wat er door haar heen ging? God ziet neer uit de hemel op de mensenkinderen om te zien of er één verstandig is. Eén die God zoekt. En ze kreeg, nou ja, eigenlijk zei God tegen haar, dat ben jij. Al die miljoenen mensen, hè, dat God zoekt naar één die hem zoekt. En dat hij, en ik denk dat God ontzettend teleurgesteld is dat er maar zo weinig mensen hem persoonlijk zoeken. En al die herinneringen kwamen toen op die begrafenis weer naar boven bij me. En toen ging ik me afvragen, jongens, zoek ik God nog echt? Ja, je zoekt natuurlijk van alles, hè. Je bent bezig in het werk des Heren. En je bent overal mee. En je bereidt je preken voor en zo. En dan bid je wel. Maar God zoeken, echt hem zoeken. Om hem beter te leren kennen. Om met hem om te gaan. Om een liefdesrelatie met hem te hebben. Mensen, ik moet zeggen van, wat schiet het er vaak bij in? En hoe vaak bid ik niet? En dan kijk ik niet eens naar, dan zie ik hem niet eens in de ogen, om zo te zeggen, hè. En toen ben ik verder gaan lezen in de psalmen. En dan kom je zulke prachtige dingen tegen. Ik wil er een paar dingen noemen. Psalm 9 bijvoorbeeld. Psalm 9 vers 11. Daarom vertrouwen op wie uw naam kennen. Want gij hebt nooit verlaten wie u zoeken, o Heere. Gij hebt nooit verlaten wie u zoeken. Heel veel mensen zijn er niet die een besef hebben van Godverlatenheid op een of andere manier. En hier staat het recept, want gij hebt nooit verlaten wie u zoeken, o Heere. En dan Psalm 25. Psalm 25. Mijn ogen zijn bestendig op de Heere. Mijn ogen zijn op de Heere gericht. Want hij voert mijn voeten uit het net. Deze tekening, die zou dus zo moeten. Kijk, de enige oplossing voor dit probleem. He, want hier heb je toch het gevoel van, net of God een beetje te klein is. He, die omstandigheden zijn zo overweldigend groot. En dan heb je het besef dat God heel ver weg is en heel klein is. He, maar het is niet waar natuurlijk. Want hier staat dat God is nabij alle die hem zoeken. En dus dit is toch de enige oplossing. Dat we boven die omstandigheden uitgetild worden. En dat ervaar ik iedere keer weer, dat als dan al die ellende op me afkomt, en dat ik dan de tijd neem om hem te zoeken, om God te zoeken. En dat duurt eventjes voordat je, hij is er natuurlijk wel, hij is aanwezig overal, maar het besef, dat mis je dan. En dat krijg je weer terug wanneer je hem gaat zoeken. Er staat ook van, nader tot God en hij zal tot u naderen. Nou, dat is het toch helemaal. En daar wil ik het vanmorgen over hebben, van in hoeverre zijn we daarmee bezig, met God te zoeken. Want hij voert mijn voeten uit het net. Dit is, je weet wel dat in die tijd waren er rovers. En als ze dan mensen probeerden te verschalken en te beroven, dan maakten ze een valkuil en dan legden ze een net overheen. En dat met allemaal bladeren en zo, dus dat je dat niet zag. Maar als je erin terecht kwam, dan was je niet jarig. Want als je in zo'n net kwam, en hoe meer dat je dan probeerde eruit te komen, hoe meer dat je erin verstrikt raakte. En dat is met ons ook zo, hè, dat wanneer we in een net verstrikt zitten, dat kan niet, het maakt niet uit wat het voor net is, hè, maar dan denk je, hier kom ik van mijn leven nooit meer uit. En dan de enige manier is om niet meer naar het net te kijken, maar je ogen op de Heer te vestigen, want hij voert je voeten uit het net. En Psalm 34 staat nog iets moois. Even kijken hoor. Psalm 34. En daar staat dit. Ik zocht de Heere en hij antwoordde mij. Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Ze schouwen naar hem en stralen van vreugde. En hun aangezicht zal niet schaamrood worden. Wat een belofte zijn dat. Ik zocht de Heere en hij antwoordde mij. Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zij schouwen naar hem en stralen van vreugde. En hun aangezicht zal niet schaamrood worden. Hier zal je Je zal nooit teleurgesteld raken. Staat er verder, deze ellendige hier riep en de Heer hoorde. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De engel des Heeren legert zich rondom hem die hem vrezen en redt hen. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Welzalig de man die bij hem schuilt. Vrees de Heere, gij zijn heilige, want wie hem vrezen hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden ontbering en gebrek, maar wie de Heere zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Denk jongen, wat zoeken we nou tegenwoordig? Hè? Wat zoeken we allemaal? Ik heb pas een brochure heb ik weer teruggevonden. Ik heb hem op internet gezet ook. Het heet Druk, Druk, Druk. En het gaat over een samenkomst van de duivel met zijn engelen. En dan ziet hij al die christenen die echt toegewijd zijn. Hij zegt, ja, we kunnen er niks tegen beginnen. Er is maar één ding wat we kunnen doen. En wat was dat? Ontroof ze van hun tijd. Ja, dus probeer ze druk, druk, druk te maken. Zodat ze geen tijd meer hebben om God te zoeken. Dus dat ze zo druk zijn met hun werk en met alle dingen met de sociale media en met gaming en met, nou, noem maar op, hè, waar je al je tijd aan kan verspillen. Hè, allemaal dingen die vreselijk interessant zijn en leuk, hè, maar het vreet je tijd en je houdt geen tijd meer over om de Heere te zoeken. En dat was volgens de duivel en ook volgens zijn engelen wel de meest effectieve manier om christenen van hun kracht te ontroven. Nou, daar heeft hij tegenwoordig een heel makkelijke prooi aan een christen. Want het is allemaal zo makkelijk om met allerlei goede bedoelingen toch je tijd te besteden aan allerlei dingen waarvan je denkt, jongen, achteraf heeft het wel zin allemaal. Ik heb de hele tijd op Facebook gezeten ook. Hè, en dan wil je alles bekijken. En dan lees je dat de ene zuster die heeft een taart gebakken die heel goed uitgevallen was. En de andere, nou ja, noem maar op, allemaal die flauwe kul, hè. En daar ben je dan weer bijna een uur mee bezig. Ik denk, jongen, dat wil ik niet meer. Dat is zonde van mijn tijd toch. Nou, en zo is de duivel bezig om ons allemaal in te pakken. Ik was er ook bij, dat wil ik nog even zeggen, dat ik heb het net over Lego gehad. Maar bij ons waren ze twee jongetjes van een jaar of 10. En die jongetjes die hadden eerst deden ze een technisch Lego, hè, hadden ze van die mooie auto's maakten ze dan. Maar tegenwoordig heb je Lego en dan maak je hele ingewikkelde apparaten die je ook in Star Wars tegenkomt. Hè. Dingen waarmee je kunt schieten en zo. En toen kwam een van die jongetjes naar me toe. En die zegt, wilt u even op internet kijken? Want er stond een of andere code op dat apparaat. En als je dat dan invulde, dan kon je dat op internet kon je dan bij een game komen waar dat apparaat in voorkwam. En als je dan de code invulde, dan kon je deelnemen aan in die game. Hè? Dus ik denk, nou ja, dat is Lego, hè, dat is voor kinderen, dus dat is allemaal heel erg onschuldig. En toen zag ik verdraaid nog toe. Maar dat was de eerste stap naar een spelletje met geweld erin. Hè? Dat je met dat apparaat, kon je dus alles wat er aan negatieve dingen op je aankwam, allemaal enge dingen, die kon je met dat apparaat kapot schieten of doodschieten of zo. Toen begon ik te beseffen van geweld, dat het zo aantrekkelijk is voor jongens. De seks, als we wat ouder worden, is het seks. Maar als we wat jonger zijn, is eigenlijk geweld het eerste waar ze door ingepakt worden. Dat is zo, hè, dat je we hebben vroeger allemaal wel soldaatje gespeeld en zo. Hè. Maar dan was het echt een spelletje. En dan werd je ook met je neus opgedrukt. Want als je iemand zogenaamd doodschoot, dan ging hij niet dood natuurlijk, hè. Maar met zo'n spel, dan gebruik je zo'n wapen en dan simuleert dat echt, dat je iemand echt ondersteboven schiet. Ja, dus dat is, je wordt er helemaal in meegenomen, dan beleef je dat in het echt. Het is een soort van virtuele wereld waar je dan mee bezig bent. En dan ben je een overwinnaar. En dan denk je, als die jongetjes een beetje... Jongetjes zijn van het loser type. Hè? Van jongens die in het gewone leven een beetje... Je hebt van die jongetjes, hè? die staan altijd achteraan in de rij. En die worden nooit gekozen als er gevoetbald wordt. Hè? Dat zijn altijd de laatste die dan gekozen worden. Echt losers, hè? Van die watjes. Hè? Maar in zo'n spel, dan zijn ze plotseling zijn ze overwinnaars. En onoverwinnelijk ook. He, dus dan komen ze thuis op een gegeven moment en dan hebben ze een beetje depri door de omstandigheden waarin ze echt verkeren in de gewone wereld. En dan vluchten ze in zo'n schijnwereld waar ze overwinnaars zijn. Nou, dat is de eerste stap, dat ze dus helemaal ingepakt worden door een virtuele wereld. En dat ze de werkelijkheid gaan ontvluchten. En dat zijn de eerste die eigenlijk toch behoorlijk de kans lopen om eraan verslaafd te raken. En ik heb toen een keer, dat stond ook op dat, bij die Lego games, stond er zo'n, hoe heet dat, zo'n ESRB reeds, hè. Dat zijn van die dingen voor ouders, dat je dus geen spelletjes geeft aan kinderen die te jong zijn. Hè? En er stond er bij 10 jaar en ouder, titels met dit pictogram worden geschikt geacht voor personen van 10 jaar. Onder deze groep vallen titels met meer cartoons, fantasie of licht geweld. En of iets meer gebruik van grof taalgebruik. En dan heb je de volgende groep, hè, dus als we weer een beetje ouder worden, want ja, als je eenmaal op dat spoor bent, dan denk je, nou, ik hoop dat ik een beetje dat ik de leeftijd heb, dat ik de volgende mag van mijn ouders. En dan titels met het pictogram T worden geschikt geacht voor personen van 13 jaar. Deze kunnen geweld, grove humor, minimale weergave van bloed en iets meer ongepast taalgebruik bevatten. Nou, en dan kom je bij de volgende vanaf 17 jaar. Deze spellen vertonen bloedige, seksueel getinte en of gewelddadige scènes en grof taalgebruik. Ik zeg niet dat het allemaal nog van Lego is, hoewel met Lego heb je ook allerlei dingen die denk je, oh, hoe is het mogelijk dat ze dat van Lego maken? Maar ja, er wordt goed aan verdiend natuurlijk. Ja, maar toen ging ik me realiseren van er zijn 2 enorme oordelen over de wereld gegaan. 2 oordelen en het ene ging over geweld, dat de wereld vol geweldenarij was. En dat was dat de hele wereldbevolking werd uitgeroeid. Omdat ze door hun schuld dat de wereld vol geweldenarij was. En het tweede vreselijke oordeel ging over Sodom en Gomorra. Dat ging over seksualiteit, hè, over perverse seksualiteit. Ik denk, nou, dat zijn nou precies de 2 hoofdingrediënten van dit soort games. Hè, dat is allemaal geweld en seks. Denk je, hebben we dat wel in de gaten? Dat als je kinderen hebt, dat ze de eerste stappen zetten in de richting van dit soort games. En ik zeg niet dat alle kinderen daar even gevoelig voor zijn natuurlijk. Maar het is zo vreselijk echt dat je ervaart het ook echt. Hè, dat je overwinnaar bent. En ik denk ook, hè, van als deze kinderen nou die losers zijn, hè, en altijd het onderspit delven. Als ze de Heer Jezus leren kennen, hè, dan is het niet een schijnwereld, maar dat is in het echt. He, dan ontvang je echt de kracht dat je meer dan overwinnaar bent. En alles wat er op je afkomt, ook als kind, he, dan heb je de Heer Jezus in je hart. He, die mag je ontvangen in je hart. En met hem ben je meer dan overwinnaar. En dan kun je op die manier ben je echt opgewassen tegen alles wat negatief op je afkomt. En, maar die schijnwereld, die pak je dat helemaal af. Als je als jongetje dus dit als kind al min of meer ervaart. En je maakt dan kennis met die games. Met seks of eerst met geweld. He, dat is zo fascinerend. Dan raakt dit helemaal op de achtergrond. En dan kom je op een dwaalspoor terecht. Dat je denkt, joh, is het mogelijk dat de duivel zo handig is. Om via kinderspeelgoed ze de eerste stappen te laten zetten op dit spoor. En dan vraag je natuurlijk af, ja, hoe maak je je kinderen dan weerbaar, hè? Hoe kun je toch voorkomen dat ze deze keuzes maken? Nou, ik heb toen gedacht, ja, hoe zou je dat kunnen doen? Ja, dat je dus vertelt van, jongens, ik heb het al vaak in een ander verband gebruikt, dit voorbeeld. Hè, maar je hebt gaten in je hoofd, zo. Hè, 7 gaten, zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aan de andere kant ook nog eentje, 7. Nou ja, daar komt van alles door naar binnen. En als het door je neus naar binnen gaat, en dat lucht En als dat dan bedorven is in de zin van dat het allemaal stof is of dat het dat er vergif in de lucht, maar dat ruik je dan. En dan knijp je je neus dicht en je vlucht naar een plek waar je die lucht niet in hoeft te ademen. En adem je het wel in door je neus, dan ga je met stof en zo, dan ga je niezen en je gaat proesten en je gaat nog verder komt, dan ga je hoesten en komt nog verder, dan ga je rochelen en zo blijven je longen schoon. Tenminste, als je natuurlijk niet expres naar binnen haalt, dat kan natuurlijk ook. Hè. Maar er zit allemaal snot in je neus en slijm in je luchtpijp en allemaal trilhaartjes en zo blijven je longen geweldig mooi schoon. En wat er door je mond naar binnen gaat, gaat naar je maag. En is dat bedorven? Nou, dan proef je dat en dan spuug je het uit. Maar heel veel dingen die bedorven zijn, die smaken nog wel lekker. En je slikt het door, maar goed, dan gaat je maag protesteren. En dan word je misselijk. En dan kost je het uit. En dan op die manier blijf je gezond. Maar wat gaat er nou, en dat vertel je tegen je kinderen. Wat gaat er nou door je ogen naar binnen en door je oren naar binnen? Ja, waar gaat dat naartoe? Ja, dat gaat in je herinneringen, dat is in je geheugen. Met computertermen te spreken, geheugen. En het is net met een computer, als het eenmaal in je geheugen zit, komt er één keer in. En het komt er weet ik veel keer weer naar buiten toe, naar boven. Eerst komt in je gedachten natuurlijk, hè? In je gedachten zo. En dan ga je het, dan komt het toch in je geheugen. En je geheugen, dat is eigenlijk de plek van waar je hart. Dat is eigenlijk je hart, hè? Daar raak je hart vol van dat soort dingen. En de Heer Jezus heeft een keer gezegd: van uit het hart komt alles voort wat niet deugt. En dat zei Salomo ook al: van bewaar je hart boven al wat te bewaren is, want daaruit komt alles voor. Dat staat in Spreuken 3. En alles wat er in je hart is, dat heeft een geweldige invloed op je gevoel. En uiteindelijk ook op je doen en laten, op je daden. Dus is je hart vol met dingen die niet deugen, dus geweld en met seks. Nou, dat is een vreselijke combinatie, hè? Geweld en seks. Als er dingen, die gekke dingen die je leest, hè, dat als je seks en geweld samenvoegt, dan krijg je die vreselijke dingen dat, ik hoef je dat niet te vertellen, dat in de krant lezen dat soort berichten wel eens, hè, van dat er dingen gebeuren die je niet voor mogelijk houdt. Maar dat is allemaal toch een gevolg van waar zijn ze vol mee geworden, hè, met dingen die niet deugen. Dus daarom zegt Salomo van bewaar je hart boven alles, want daaruit komt alles voort. Nou, dat moet je kinderen toch duidelijk maken. Dat ze zorgen dat ze een rein hart hebben. Dat ze hun ogen niet, en hun oren niet openzetten voor datgene wat er allemaal aan leuke dingen, maar smerige en gemene dingen naar binnen komt. Ja, maar dat je je ogen moet richten op datgene wat goed is. Hè. En dan zei je natuurlijk, in Filippenzen staat er een mooi stukje daarover. Filippenzen. En dat zou je dus kunnen gebruiken om je kinderen daarvoor te wapenen. Filippenzen. Het is een hele andere preek dan ik uitdacht, jongens. Filippenzen. En dan staat dit. Vers 8. Filippenzen 4, vers 8. Voorts, broeders, al wat waar is. Al wat waardig. En alles wat rechtvaardig is. Al wat rein is. En wat beminnelijk is. En wat welluidend is. Al wat deugd heet en lof verdient, bedenk dat. Nou, dan moet je eens naast zulke dingen leggen, naast die games, hè, van in hoeverre is het waar, waardig, rechtvaardig, en rein, beminnelijk, welluidend. Wat deugd heet, is het deugdelijk en verdient het lof, bedenk dat. En wat je geleerd en overgeleverd is, wat je van mij gehoord hebt en gezien, zegt Paulus, breng dat in toepassing. En de God van de vrede zal met je zijn. En met de God van de vrede, dat is geen virtuele wereld. Dat iedere keer als je ophoudt, dat je dan met je twee benen weer op in de werkelijkheid terechtkomt. Nee, het is geen virtuele wereld, maar dat is echt. Dag en nacht heb je dat ter beschikking. Hè, dat je in tegenwoordigheid van God kan zijn. En dat je iedere keer als er dingen verdrietig, als je allerlei onrecht overkomt en als je gemeen wordt behandeld en zo, dat je met die dingen bij God terechtkomt, kunt. Hè? Want hij is de rechtvaardige rechter. en neemt het voor je op ook. En dat kun je dan ook ervaren. Nou, dat zijn dingen die je dus aan je kinderen duidelijk moet maken. Nou, dat is dus dat we bepaald worden bij, jongens, wat zoeken we nou eigenlijk? He, en in het Nieuwe Testament lezen we het ook, he, van zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. He, waar staat dat in Colossense, in de Colossensebrief? Colossense 3, vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Gezeten aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. He, daar hoef je niet naar te zoeken, want die dringen zich aan je op. He, er zijn dingen waar je niet buiten kan natuurlijk. Maar het gaat erom, van wat zoek je nou eigenlijk? Wat kies je voor? He, is het wel nodig dat je voor dat soort dingen kiest, waar je niks aan hebt? En wat alleen, het hoeft niet alleen maar smerig of rot te zijn. Het kan ook waardeloos zijn. He, dingen die alleen maar je tijd opvreten, waar je je tijd aan kan verliezen. Want je bent gestorven en je leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Ja, dus dat is datgene waar je naar op zoek moet gaan. En het kenmerk van christenen, dat is het kenmerk van leven sowieso, is dat we zoeken. We zijn ontvangers. Hè? We hebben de vorige keer over gehad, over dat we ontvangers zijn. We moeten alles ontvangen. En ontvangen we niks, dan gaan we dood. He, dus je bent constant, sta je open voor wat er je aangereikt wordt. En als het niet aangereikt wordt, dan ga je er naar op zoek. Dat is het kenmerk van leven, want daardoor blijf je levend. Maar dat is voor je geestelijke leven ook zo. He, dat je geestelijke leven, dat kan alleen maar groeien wanneer je daar zoekt naar meer. He, dat Paulus, die was aan het eind van zijn leven, schreef hij het nog, van dat hij... Dat hij het nog niet gegrepen had. Hij was wel door Christus gegrepen, dat wist hij heel duidelijk. Maar hij jaagde ernaar naar meer. Hij wilde Christus nog beter leren kennen. Hij was in beweging. Je zou kunnen zeggen dat er twee soorten christenen zijn. Je hebt christenen die zijn in beweging. Die zijn al rijk in God. Maar die zoeken naar meer. Ze zijn alsmaar op zoek naar meer en beter. Het is ook kenmerk van mannen vooral, hè, dat ze altijd zoeken naar meer en beter, willen dingen ontdekken en dingen veroveren en zo. Maar die eigenschap hebben ze van God, met het oog op het koninkrijk van God. Zodat ze voor vrouw en kinderen tot grote zegen kunnen zijn. Dat ze rijk zullen zijn in God en in datgene wat ze ontdekken iedere keer. En dan kunnen ze dat delen met hun gezin. Hè, maar waar zijn die mannen nou toch? En waar zijn die mensen die constant in beweging zijn? Maar je hebt ook mensen die niet in beweging zijn. Wat zijn dat voor mensen die niet meer zoeken? Dat zijn geen ongelovige mensen. Maar dat zijn diegenen die denken dat ze alles al hebben. En dat zijn er heel wat hoor. Mensen die zeggen, ik mis niks hè. Ik heb alles al. Ze zijn wedergeboren, ze zijn gedoopt en ze hebben alle ervaringen al opgedaan. En af en toe doen ze een koffertje met geestelijke schatten open en delen dat met anderen en zo. Maar op een of andere manier zit er geen beweging in. Ze hebben alles al. En ze werken alleen maar met datgene wat ze al hebben. En dat is, daar ben je gauw op uitgekeken ook. Heb ik het hier wel eens verteld van die bloemkolen? Het verhaal van die bloemkolen gloot wel, hè, of niet? Nee? Oh, dan moet ik even vertellen dan. Er was een verhaal van Eddie Bakker is dat. En dat illustreert zo goed wat ik nou bedoel. Die zegt, die leefde in een soort van woongemeenschap. Net over de grens in Duitsland. Ik weet niet of hij daar nog woont hoor. Hij had geen tijd voor zijn tuin, maar hij was wel heel erg geïnteresseerd in zijn tuin. Maar hij had een tuinman. Een man, een broeder die zijn tuin bijhield. En die had bloemkolen had hij geplant. Heb ik het verhaal nooit weten? Ik heb toch? Ja toch? Hè? Ja of nee? Ja. Wel hè? Ja. Nou, het kwam hierop neer. Het kwam hierop neer dat hij raakte niet uitgekeken op die bloemkolen. Vooral niet op één. Die vreselijk hard groeide. Toen moest hij geoogst worden. Vond hij heel erg eigenlijk. Ik denk, weet je wat, ik maak er een fotootje van die mooie bloemkool. Nou, en die foto liet hij ook zien aan zijn kennissen en zo. Maar die waren er zo op uitgekeken. Ja, genaar hè. Op die bloemkolen, ik raak er niet op uitgekeken. En die foto laat ik één keer zien. En dan, nou weten we het wel hoor. Heb je hem weer met die bloemkool. En het komt gewoon, er zat geen beweging meer in. Er zat geen groei meer in, er zat geen leven meer in. En dat is met ons geestelijk leven ook zo. Wanneer er geen groei is, wanneer er geen constante beweging in zit, dan is het vreselijk, ja, saai. En dan, kinderen die zijn er ook zo op uitgekeken, op papa die zo'n geloofsleven heeft waar geen groei in zit. He, 10 jaar geleden was hij hetzelfde als nu. He, en als hij dan ging praten over alles wat hij dan in zijn geestelijke koffertje had, ja, nou, dat weten we wel, oh, pap. He, maar die moeder van Timotheus, die was heel wat anders. Want Timotheus die raakte niet uitgekeken op die moeder van hem. En die had zo, die leefde zo met Jezus en met God. En zij nam Timotheus mee in die geloofsbeleving. He, ze zorgde dat ze die boekrollen in huis had. Nou, dat was niet niks, want die waren allemaal met de hand overgeschreven. Dus ja, of ze die kocht of dat ze die leende, dat weten we niet. He, maar ze las en dan betrok ze Timotheus erbij. En ze paste het in. Ze bracht het ook in toepassing wat ze las. En alles wat ze beleefde met God. Dat kon ze niet verzwijgen voor Timotheus. En op zijn niveau dan vertelden ze hem daarover. En gingen samen bidden en zo. En die Timotheus, van Paulus die zei van Timotheus, dat hij van kindsbeen af de heilige schriften kende. Daardoor. En zijn moeder die was nog getrouwd met een ongelovige. Hè, die heeft haar gelukkig niet tegengehouden. Maar het geloof van die moeder was zo sterk. Dat die Timotheus, die werd er totaal in meegenomen. Nou, en dat is de bedoeling. Dat we zo'n dynamisch geloofsleven hebben. He, dat is dynamisch dit. He, maar heel veel, die hebben alles al. En die zeggen, ja, ik heb alles. Het, ja, die veranderen ook helemaal niet meer. Dat is statisch. En je moet je eens afvragen. In hoeverre hebben we nou een statisch geloofsleven? En het kan alles inhouden hoor. Je kan zelfs meer weten dan iemand die dynamisch bezig is. Hey, maar dit is dood en dit leeft. En dat is zo veel belangrijk dat we ervoor uitkijken dat we geen statisch geloofsleven hebben. Vooral omdat we, net wat ik net al zei, dat als we tijdgebrek hebben, ja, dan steunen we op alles wat we al weten. En dan zijn we daar tevreden mee. En dan zitten we niet over in. En dan moet je eens lezen wat Jezus dan zegt, hè, over mensen die een statisch geloofsleven hebben. He, eerst al heeft hij, Jezus heeft een aantal brieven geschreven, hè, weet je. Jezus heeft een aantal brieven geschreven, gedicteerd. Hij heeft niet zelf geschreven, maar heeft gedicteerd aan Johannes. Brieven van Jezus. En die eerste brief die Jezus dicteerde aan Johannes, dat was gericht aan de Efeziërs. En dan moet je eens kijken wat Jezus schreef aan die Efeziërs. Ik weet uw werken. Dat is een openbaring 1. Ik weet uw werken en uw inspanning en uw volharding. En dat gij de kwade niet kunt verdragen. En hen op de proef hebt gesteld die zeggen dat ze apostelen zijn, doch het niet zijn. En dat gij hen leugenaars hebt bevonden. En gij hebt volharding. En gij hebt verdragen om mijn naams wil. En jullie zijn niet moe geworden. Denk, nou jongens, als we zo'n gemeente hier hadden, dat je, nou, dat is onvoorstelbaar, een ideale gemeente gewoon, hè? En wat zegt Jezus dan? Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. En ze deden van alles en ze waren vreselijk bezig, en heel goed bezig ook, maar één ding schoot erbij in, dat was dat ze God zochten ze niet meer, Jezus zochten ze niet meer. Ze hadden ze alles al, hè? En dat schoot erbij in en Jezus die vond het zo verschrikkelijk, dat hij zei van, gedenk dan van welke hoogte je gevallen bent. Als je Jezus niet meer zoekt en je bent tevreden met wat je hebt, al doe je er nog zo je best mee en zo en ben je zo actief en 100% mee bezig, hè, dan mis je alles, blijkt hieruit. Maar bekeer je, zegt Jezus, en doe weer je eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik tot u en ik zal de kandelaar van zijn plaats wegnemen. Indien gij u niet bekeert. He, dan, en dat zie je vaak om je heen. Hè? Dat mensen hun identiteit vinden in alles wat ze voor Jezus mogen doen. En dat gevaar loop ik ook. Maar als dat wegvalt, wat blijft er dan over? We hebben pas iemand die is ook heel erg actief geweest. Ook, tot op de dag van vandaag bijna. He, maar nu valt er dingen weg. En dan blijkt er niks over te blijven. Die zit vreselijk in duisternis. Want ja, net of God haar verlaten heeft. Maar het kwam gewoon, denk ik, Omdat ze God niet zocht met haar hele hart. Naast alles wat ze deed. En nogmaals, ik loop dat gevaar zelf ook. Iedere keer moet ik daar toch weer op terugkomen. Dat ik denk, Heer, als ik 's morgens wakker word, denk ik, ja, wat doe ik dan, hè? Zoek ik God nou echt? Dat ik echt met God in contact en met Jezus gemeenschap wil hebben? Of ben ik bezig met allerlei werk voor Jezus en voor God? Dat is natuurlijk ook belangrijk. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Maar als dat ten koste gaat van je leven met God, ja, dan, als dat dan wegvalt, hè, je activiteiten. Er zijn ook mensen die ik uit mijn kennissenkring ken, hè, die vreselijk actief waren in het evangelie. Hè, en die kregen een attack of een beroerte of zo. En die kon niet meer praten. Nou, toen viel zijn hele bediening viel weg. Nou, wat die broeder heeft doorgemaakt, dat hij dat niet meer kon. Dat bleef niks, leek wel niks over. Nou, hij heeft alweer gevonden natuurlijk, maar met heel veel moeite merkte hij van, jongen, Corrie ten Boom is ook zo iemand, hè, die op haar laatste jaren heeft ze ook heel moeilijk gehad. En die is zo tot zegen geweest, maar ja, toen kwam erop aan van, ja, wat hou je over als alles wegvalt? Ook alles van je bediening wegvalt. En dan moet je je toch afvragen. En dat was met die Efeze gemeente het geval, dat op een gegeven moment zei, ik zal die kandelaar wegnemen, dan hou je niks over. En nog een andere brief heeft hij geschreven naar de mensen uit Laodicea. Dat ken je waarschijnlijk wel. En er staat dit. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Was je maar koud of heet? Zo dan, omdat je lauw bent en nog heet, nog koud, zal ik u uit mijn mond spuwen. En wat was dat nou? Die lauwheid, wat bestond dat nou uit? Dat staat in vers 17. Omdat je zegt, ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en ik heb aan niks gebrek. Dat is nou precies wat hier het geval is, hè? Ik heb alles. Die zoeken niet meer. Die hebben gewoon alles. Zijn tevreden met wat ze hebben. Nou, tevreden mens is geen onruststoker, zeggen ze wel eens. He, maar dit is een hele valse tevredenheid. He, want er is zoveel te ontdekken. He, ik zeg het ook weer tegen mezelf. He, van een leven in aanwezigheid van God. Dat je zijn aanwezigheid met je mee mag nemen. Onvoorstelbaar. En dan moet je kijken, want dat is natuurlijk een beetje negatief als ik hiermee zou eindigen. En dan staat hier, even dit nog lezen. Omdat je zegt, ik ben rijk, ik heb mij verrijkt, ik heb aan niets gebrek. En ge weet niet dat je bent de ellendige, de jammerlijke, de arme, de blinde en naakte. Dat ben je als je niet meer geestelijk in beweging bent. Dan ben je dood. Dan is er geen reuk of smaak meer aan. En dan ben je oninteressant voor iedereen. En dat staat de zaak zo in de weg. In je gezin ook. Het komt niet over bij je kinderen. En dan heeft de wereld wel wat dynamischer te bieden dan het statische geloof van papa. En dan zegt Jezus in vers 18, ik raad je aan van mij te kopen goud dat in het vuur gelouterd is. Opdat je rijk mocht worden. En witte klederen, opdat je die aandoet. En de schande van je naaktheid niet zichtbaar wordt. En ogenzalf, om je oogleden te bestrijken. Opdat gij zien moogt. Dat staat in Jesaja 55 nog veel duidelijker. Hè? Dat stukje ken je misschien wel, Jesaja 55, nou ja, ik zal het niet opzoeken, want dan wordt het te laat weer. Ja, maar dan zegt hij in vers 19, alle die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. Ja, dus dat is ook een punt, hè, dat als je dan op een gegeven moment verzandt in een statisch geloofsleven, ja, dan is het een grote genade wanneer God je laat vastlopen. Dus dat er allerlei dingen gaan gebeuren waardoor je met je rug tegen de muur staat en je het uitroept naar de Heer, help. En dat is een grote genade, want dan word je getuchtigd dan komt je armoe aan het licht. En wat is dat nodig soms? Ja, maar zover moet je niet laten komen natuurlijk. Hè? En er staat in vers 20, dat zijn precies dezelfde als van Jezus, van wie Jezus zegt van ik spuug van je, ik kots van je. Dan zegt hij dit tegen dezelfde mensen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Dat is toch onvoorstelbaar, hè? Dat de Heer dat wil doen als je statisch bent geworden. Dat hij aan de deur van je, en vanmorgen ook, bij mij, bij jou, hij klopt je aan de deur van je hart, van joh, laat me binnen. Ik wil gemeenschap met je hebben, ik wil dat je mij zoekt. En dan komt je binnen en dan gaat hij maaltijd met je houden. Wat een intieme Gemeenschap is dat. En dat is de bedoeling. Daar had ik het eigenlijk over willen hebben vanmorgen, in verband met de preek van vorige week van Marinus. Hè, van dat God de geest van zijn zoon heeft uitgestort in onze harten. Dat de Heilige Geest altijd de geest van Jezus is, of de geest van God. En dat is zo geweldig, dat Jezus in de hemel, maar zijn geest is overal. Hè, zijn geest is uitgestort. En zo staat de Heer Jezus aan de deur van ons hart te kloppen. Hij zegt, als je dorst hebt, kom bij mij en drink. Hè, wie in mij gelooft, hè, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Hè, dat is dit. Stromen van levend water. Dus, hè, dat is het enige wat je moet doen, dat je dorst hebt. En dat je het kenbaar maakt aan Jezus. En dat dan die stromen van levend water, dat je een bron wordt van levend water. Dat is de Heilige Geest, dat is de geest van Jezus die dan het kenmerk wordt van je leven. He, dat je het leven een tempel wordt van God en van Jezus. En dan zegt Jezus ook, he, van als je me lief hebt, he, dan zul je mijn geboden bewaren. En wij, mijn vader en ik, zullen tot hem komen en bij hem wonen. Dat is toch onvoorstelbaar, he, dat God dat wil. En zeggen, ja, God, het is toch, als je dat leest, hè, in Openbaring, hè, als je een zicht krijgt op de hemelse heerlijkheid, hè, waar al die engelen God aanbidden, dan denk je, moet God maar bij mij wonen? Nee, het is namelijk zo, we hebben een totaal andere verhouding met God, hè, dan alleen maar dat God almachtig is. Hè. Daar sluit ik wel mee hoor, maar dat vind ik zo'n prachtig vers, hè, in Psalm 103. Psalm 103. En dat is voor mij zo'n kostbare zaak dat ik dat mag weten. Psalm 103. Psalm 103. Psalm 103. Even kijken. Psalm 103, vers 13. Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. Zoals een vader, een echte vader, zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen, de Almachtige. Hè, toen ik bij de EO werkte, toen deed ik allemaal ingewikkeld werk. Ik weet niet of ik het hier al verteld heb hoor. Maar, en mijn kindertjes, twee jongetjes, die waren 4 en 5 jaar. En dan kwam ik thuis. Die hadden geen idee van dat papa allemaal voor ingewikkeld werk deed natuurlijk. Hè. Dat vond ik helemaal niet erg. Wat deed ik wel? Ik ging op mijn knieën en op mijn handen. En dan mocht ze paardje rijden op mijn rug. En dan haalden ze mijn kam uit mijn zak en dan ging ze mijn haar kammen. Ik weet niet waarom, dat vond ze leuk. Hè, maar ja, dat vond ik prachtig. Dat ik kon communiceren met mijn kinderen op hun niveau. En later werden ze wat ouder en dan ging je op dat niveau communiceren met ze. Hè, maar je forceerde niks. Je verwachtte helemaal niet dat die kinderen begrepen hoe geweldig je vader wel was. Nee, ik vond het wel geweldig dat je een open relatie met die kinderen had op hun niveau. En zoals een goede vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heer over wie hem vrezen. We mogen zo vrijmoedig met God omgaan. Dus Heer, dank u dat u mijn vader wilt zijn. Papa staat er zelfs, hè? Abba, vader. He, dat is, ja, dat God de geest van zijn zoon heeft uitgestort in ons hart, waardoor we roepen, Abba, vader. Nou, ik wou het hierbij laten, maar ik hoop echt dat je afvraagt van, ben ik nou een statisch gelovige of ben ik een dynamisch gelovige? Zit er bij mij nog wel beweging in? Als ik nou een jaar terugkijk, ben ik dan nog hetzelfde als een jaar terug? Want ja, daar kun je misschien heel trots op wezen hoor. Dat je denkt, joh, gelukkig, ik heb alles nog. Van 10 jaar geleden nog. Hè, er is nog niks afgegaan. Ik heb de strijd gestreden. En dan met die 10 talenten, weet je wel. Was er eentje die had 1 talent. En die had die verborgen. En die kwam bij de baas toen. En die zegt, nou, hier heb je het uur. Ik heb het netjes bewaard. Nou, toen werd het hem afgenomen. Het was een luie slaaf. Ja, zo is het ook met ons statische geloofsleven. We kunnen alles netjes bewaren en in de samenkomsten iedere keer zorgen dat het weer een beetje actueel wordt en zo. Ja, dat je niks van verliest, dat je het niks laat aftroggelen door de duivel of door allerlei moderne ideeën. Ja, maar dat je het allemaal netjes bewaart, maar daar gaat het niet om mensen. Het gaat erom dat je met dat kapitaal, dat je daarmee met God leeft. En dan zorgt God voor de vrucht ook. Hè? Dat zegt Jezus ook, hè, van als je in mij blijft, zoals ik in jou, dan draag je veel vrucht. Ik hoef me niet druk te maken over de vruchten die ik moet voorbrengen. Het enige waar ik me druk over moet maken is, Heer, ik wil in u blijven. En u, zoals u in mij. En dat ik een bron ben van levend water. En daar moet ik alle aandacht en alle tijd aan besteden. Door het woord en door het gebed en door, ja, door mijn leven. En dat ik zorg dat er tijd voor is. Dat ik me niet mijn kostbare tijd laat aftroggelen met allerlei flauwekul. Kunnen jullie wat mee? Ik hoop het. Een simpele preek eigenlijk. Hè? Een kind kan het begrijpen eigenlijk. Hè? Maar jongen, het is zo belangrijk. Het is het eerste wat erbij inschiet hoor. Je leven met een zoeken van God. Zullen we even stil zijn? Heer Jezus, dank u dat er in de tijd waarin zoveel op ons af kan komen, Heer, aan negatieve dingen. U hebt het allemaal van tevoren gezegd, dat we in een tijd zouden leven waar we horen van oorlogen, geruchten van oorlogen, allerlei ellende, Heer. Maar dank u dat we in deze situatie u mogen zoeken. Dat we rust en vrede in u mogen vinden, Heer, ondanks de omstandigheden. Heer, dat we u persoonlijk mogen leren kennen. Heer, geef ons honger en dorst naar meer van u. Heer, dat we... Ja, dat u alles aan ons kwijt kunt. Heer, dat u ons kunt voorbereiden ook op alles. Dat u ons inzicht wilt geven en wijsheid om goed met onze kinderen om te gaan. Om ze te bewaren, Heer, voor seks en geweld. In games vooral. Er zijn zoveel dingen, Heer, waar we onze kinderen weerbaar voor moeten maken. En geef ons wijsheid en inzicht om dat helder en duidelijk te mogen doen. Heer, want de duivel gaat rond als een brullende leeuw en... heeft voorzien op onze kinderen en op onze kleinkinderen. Help ons om voor ze te bidden, Heere, en voor ze in de bres te springen. Heere, geef ons wijsheid en inzicht nogmaals. En dank u dat u ons liever wilt ook. Hartelijk dank voor deze morgen, Heere, dat ik de vrijmoedigheid had om dit door te geven ook. We bidden u dat het vrucht mag voortbrengen. 100-voudig of 30 of 60-voudig, Heere, maar dat het niet vruchteloos zal zijn deze morgen. Dank u dat u ons liever wilt. Amen.